onze verwachting is van de Here der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij zingen samen uit Psalm 27 en daarvan het 7e vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Psalm 27, vers 7. Zondag 1 van de Heidelberger Catechismus, vraag en antwoord 1. Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen ben. Die met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaalt. En mij het alle heerschappij des duivels verlost heeft. En al zo bewaard dat zonder de wil mijns hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. En waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. En hem voortaan te leven van harte willig. En bereid maakt. Tot zover. Vanmiddag, gemeente, mogen wij een begin maken met de behandeling van de catechismus, die, zoals ge weet, behoort tot de zogenaamde belijdenisgeschriften van de kerk, met de Nederlandse geloofsbelijdenis en de 5 leerregels van Dort tegen de remonstranten. En wanneer we alleen de krant lezen, dan zouden we zeggen, en dat is met die belijdenis van onze kerk niet veel zaaks meer. Want op onderscheidene synoden wordt gezegd dat die belijdenis toch wel min of meer zijn tijd heeft gehad. En dat we ernstig aan moeten denken om een nieuwe belijdenis op te stellen. Nou is tegen mijn nieuwe belijdenisgemeente geen enkel bezwaar, mits die beter is dan de oude. Samenhangender, dieper, voller, rijker. Maar mijn wiskundeleraar op de middelbare school zei altijd hetgeen nog bewezen moet worden. En zonder nu de catechismus in de hoogte te steken in de zin van het is onfeilbaar, want alleen de Heilige Schrift is onfeilbaar, mag gezegd worden dat dit boekje het toch al zo'n 4 eeuwen heeft uitgehouden in de concurrentie met ik weet wel niet hoeveel boeken en boekjes die in de kerk officieel of officieus zijn ingevoerd. Dat zegt natuurlijk niet alles, maar wel wat. Want wanneer u voor een boekenwinkel staat en u ziet de boeken die het best verkocht worden, die met veel aplomb en poeha worden aangekondigd, en ge komt een jaar later diezelfde boekenwinkel ook weer langs en u gaat erin en u vraagt hoe gaat dat nu met dat boek, dan weten de verkopers en de verkoopsters dat boek zich nauwelijks te herinneren. Zo snel leven wij. Maar goede wijn behoeft geen krans. Ten slotte is dit boekje daarom van zo ontzaglijk grote waarde. Niet omdat het de Heilige Schrift vervangt, maar omdat het de Heilige Schrift naspreekt, samenvat. Alle bronnen van troost exploreert, uitput. En dat de gemeenten en in de gemeenten de vermoeiden en beladenen aanreikt. Het is dus allerminst een boekje om naast en nog veel minder om boven de Bijbel te leggen. Maar het is een boekje dat in kort verband ons de hoofdzaken van de leer des heils leert naspreken. Daarom leren uw kinderen ook deze zaken op catechisaties, opdat zij in dat boekje wat thuis zullen raken en vanuit dat boekje de Heilige Schrift enigermate mogen gaan verstaan. Over het ontstaan van die catechismus kunnen we vanmiddag kort zijn. Ze stamt uit Duitsland, is opgesteld door Ursinus en Olivianus op verzoek van de keurvorst van de Pfalz, die in der tijd er erg op gebrand was dat dit boekje op de scholen zou worden gebruikt om de kinderen de hoofdzaken bij te brengen. En van daaruit heeft het haar triumftocht gehouden naar de catechisatielokalen en vooral de namiddaggodsdienstoefeningen, waarvan de Dordtse vaderen hebben gezegd dat de dienaren des woords om te beginnen voor hun eigen gezinnen, als ook voor de gezinnen van de kerkenraadsleden enzovoort, die catechismus moesten gaan onderwijzen. Het is een hele boeiende trant, u weet, de methode van de catechismus is oeroud, het is het vraag- en antwoordspel, waar allerlei bedenkingen worden opgeworpen, moeilijkheden worden verteld en ook weer opgelost. Zo valt die catechismus bij u en mij zomaar binnen de deur met de vraag, zeg, vriend, wat is nu jouw enige troost? En veronderstel dat u uw buurman op bezoek krijgt en die doet de klink van de deur omhoog of de knop van de deur open en hij opent de deur en hij zegt, zeg buurman, wat is nou eigenlijk jouw enige troost? Zo moet u maar denken dat die catechismus vanmiddag bij u en bij mij langskomt en ons recht in de ogen ziet en voor zover mogelijk ook in het hart en zegt, waar leef jij nou eigenlijk van? En waarvoor leef jij? En waartoe? Een merkwaardige gemeente dat de catechismus niet begint met te vertellen wat de weg is tot deze troost, hoe je eruit komt en hoe je eruit leeft, dat komt allemaal aan de orde. Maar dat hij als een wijs pedagoog eigenlijk een boeket bloemen plukt van de allerfijnste en mooiste. En jong en oud eraan laat ruiken. En zegt, is dat niet een gurige zaak? En is dat niet een begerenswaardige zaak om te weten dat jij het eigendom bent van Jezus Christus met al de rijkdom die daaromheen ligt? Salomo heeft gezegd, wie zielen vangt is wijs. Nu, dat is waar. Het is geen moeilijker zaak dan zielszorg met elkaar omgaan. En dat kan op allerlei manieren, gemeente, dat doet de schrift soms ook op allerlei manieren. Maar de catechismus die gaat in het voetspoor van Salomo door zielen te vangen, dat wil zeggen door zin in te brengen, op te wekken. Zo te zeggen, mensen, dat is het. En dat in al de rijkdom, jong en oud, jaloers te maken. Dan komt wel terdege aan de orde hoe een mens daaraan komt en hoe een mens daarin leeft, maar eerst over de troost. En als je het over troost hebt, dan heb je het natuurlijk over leed en over smart en over verdriet. Want die troost veronderstelt het verdriet dat wij God kwijt zijn. Dat zit erachter. En dan is het leven ook maar een troosteloze zaak. Dan zit er ook geen geur in dat leven. Want met de zonde is de dood in allerlei gestalten tot de hele mensheid doorgedrongen. En leeft jong en oud onder het scherpe zwaard van de dood. Om maar te zwijgen van de verstening in de geestelijke dood. En het uitlopen op de eeuwige dood. Het leven wordt hier dus niet van de meest vrolijke kant bekeken. Een mens komt onder zuchten en tranen ter wereld en in de meeste gevallen verdwijnt hij onder zuchten en tranen. Job zegt, een mens van een vrouw geboren is zat van onrust. Zijn dagen zijn kort. En hij hijgt naar de schaduw. En al die uitspraken van Gods woord meer. Dat wil zeggen dat verondersteld wordt dat in deze bedeling, in deze wereld, een troosteloosheid heerst. En dat nu gevraagd wordt, wat is nou jouw troost? Een troost, dat wil in dit geval zeggen, wat weegt er nu tegenop? De balans naar de kant van de ellende en de moeite en het verdriet en de zonde doorslaat. Wat staat er nu tegenover? Wat brengt de zaak in evenwicht? Nee, wat geeft aan de andere kant de doorslag? Niet dat de troost, de moeite en de zorg en het verdriet wegneemt. Nee, de troost komt er middenin staan. En zegt, hoewel dat allemaal zo is, en toch is daar een zaak die daar eeuwig bovenuit gaat. Troost, gemeente, tot goed verstand is iets anders, althans iets meers dan vertroosting. Vertroosting kan een gevoelige aandoening van ons hart zijn door de Heilige Geest waarmee wij persoonlijk vertroost worden. Dat is geen kleine zaak. Wie de vertroostingen Gods in zijn, in haar leven heeft ontvangen, houdt er altijd een goede nasmaak van. Begeert er altijd meer van te ontvangen. Maar gemeente, de vertroostingen zijn de troost zelf niet. Op zijn best er vruchten van. Want de troost ligt buiten ons. Dat zullen we straks zien. En de vertroostingen die worden in ons uitgewerkt door de Heilige Geest. En nu keren wij de zaak vaak om. En zeggen, wat zijn uw vertroostingen? in dit moeitevolle leven. En als die vertroostingen, gemeente, weer wat in de gevoeligheid verdwenen zijn, en soms een heel groot gemis in het hart achterlaat, dan staat een mens weer naakt aan de dek. Dan zit hij weer zonder. Dat wil zeggen, gemeente, dan hebben wij het nog niet afgeleerd om van onszelf te leven, althans ons eigen ik ook in de religieuze zin in het middelpunt te stellen. En dan hebben we nog niet geleerd om te leven van die troost die buiten ons vast, onwankelbaar, zeker is in God, in Christus Jezus en in de Heilige Geest. En daar moeten we wel op letten, gemeente. Want wanneer wij alleen op de vertroostingen leven, dan wordt de zekerheid des geloofs ondermijnd. Want wanneer ik van mijn geloof zeker zou mogen zijn, wanneer de vertroostingen Gods aan mijn ziel zijn, dan heb ik een mager leven. Hoewel die vertroostingen Gods rijk zijn, uitbundig, overvloed, onverdiend. Maar ze zijn zo spaarzamelijk, gemeente, door onze eigen schuld. En ze zijn zo gauw genoten, zeggen de mensen. Maar het gaat erom, gemeente, dat wij door die vertroostingen oog krijgen voor die troost. Die vaste troost, die enige troost. Want ieder mens zoekt in zekere zin troost. Eén mag het zoeken in zijn carrière, in de opbouw van zijn levenshuis. En een ander mag het zoeken in eerzucht, of ook in zijn gezondheid. Of ook in het jagen naar rijkdom en naar genot. In de cultuur, in de onschuldige en minder onschuldige vermaken. Maar die vertroostingen of die troosten tussen aanhalingstekens zijn onmachtig om ons in de levens- en stervensnacht te vertroosten. We hebben die troost nodig, gemeente, in het leven. En dat weten we allemaal wel, we behoren het althans te weten, maar ik weet niet of het wel bij allemaal zo is doorgedrongen. Dat wij, zoals we hier zitten en staan, die troost nodig hebben. Ja, dat een mens als die sterven gaat troost nodig heeft, daar zijn we wel van overtuigd. Maar gemeente, het gaat over een troost in het leven. Dan zal die in het sterven niet ontbreken. Want stervensgenade is nog iets meer dan levensgenade. Maar als u levensgenade hebt, dan hebt u ook stervensgenade. Dat zal God op zijn tijd geven. Het is een troost, gemeente, die hier enig wordt genoemd. Uniek, zonder vergelijking. Geschikt voor iedereen. En als ik nu bij u vanmiddag binnenstap en zeg, wat is nu uw enige troost? Maar kunt u misschien opzien en zeggen, ach, ik heb die troost niet. Dat zou erg zijn, maar dan wordt u erbij gehaald en dan wordt u gezegd, maar weet u dan wel wat u mist? Als u geen troost hebt in dit leven en ook geen troost in het sterven, dat is een ontdekkende vraag. Ontdekkend ook omdat er mensen zijn die zich bedriegen. Die zichzelf sparen. En niet ik vraag het u, maar God zelf vraagt het u. En als u zegt, ja, die troost is voor die man en voor die vrouw en voor mijn oom of mijn tante of mijn vader of voor die. Maar gemeente, daar staat, wat is uw enige troost? Wat is, jongens en meisjes en kinderen in ons midden, jullie troost? Jullie enige troost. Als je in de werkplaatsen bent, en als je met elkaar als vrienden of vriendinnen bent, en als je op de scholen bent, wat is nu jullie enige troost? Het is waarachtig niet toevallig dat in deze troosteloze tijd de pepmiddelen een ongekende hoogte bereikt hebben. De verdovende middelen worden gezocht. De mens in een roes, in een trance wil leven, omdat hij tegen dat grauwe, verveelde leven aankijkt. Laten de jongens en meisjes vragen om daarvoor bewaard te blijven, want ze gaan voor de bijl. Ze daarin terechtkomen. Wat is nou jullie troost, jongens en meisjes? Hoor wat hier staat. Dat ik met lichaam en ziel, niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben. Wat een antwoord, gemeente. Komt in kort hierop neer. Ik ben baas afgeraakt en ik ben van een ander geworden. Daar komt het in het kort op neer. En dan moet je natuurlijk wel oog hebben voor de achtergrond, waarop straks reeds gedoeld werd, dat het niet alleen op de wereld een troosteloze boel is, maar dat het met ons persoonlijk zo troosteloos ervoor staat, omdat wij de levende God zijn kwijtgeraakt. Daar ligt de oorzaak. En de Heilige Geest is er vanmiddag bij om ons dat te laten zien. En te zeggen, geen man, geen vrouw, geen jongen en geen meisje, wie ook zij. Dat het er bij u zo troosteloos voor staat, dat is omdat ge de oorsprong kwijt zijt. De levende oorsprong van alle heil en van alle zaligheid. En als we dat ontdekt hebben, dat de troost in God ligt en niet bij ons, en dat wij die missen, gemeente, dan is het bij ons hopeloos. Dat wil zeggen, dan merken wij dat de zaligheid niet meer ligt in onze hand, maar in Gods hand. Dat is een complete ontdekking. Want anders denkt een mens, hoe geïnformeerd hij ook is, dat hij zich bekeren kan als hij wil. Maar dat wij door onze verschrikkelijk grote en diepe val de mogelijkheid hebben verspeeld om van ons uit de zaligheid, de redding te verkrijgen. Maar dat God voor eens en voor altijd die zaligheid, die redding in zijn hand heeft genomen. Gelukkig maar, zegt u later, maar dat moet u allemaal leren. Dat is een complete ontdekking, gemeente, dat wij ons niet kunnen, niet willen bekeren vanwege onze vijandschappen of veel meer, maar dat God dat alles in zijn hand heeft. En die troosteloosheid, gemeente, die daalt over ons hart als wij de droefheid naar God kennen, die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Die droefheid, niet alleen dat wij tegen al Gods geboden gezondigd hebben, daarover later, maar vooral omdat wij daarin ons leven hebben verspeeld. En het rapport, de betrekking, de band aan de heilige wet Gods ons zo in ons vlees en in ons bloed is gezonken, dat wij alles willen doen om dat op de een of andere manier terecht te brengen. Gemeente, God maakt een mens klaar voor die troost, doordat hij hem de troosteloosheid van zijn eigen bestaan laat zien. Het gaat om God. En alle hemelzoekers kunnen inrukken. Het gaat, gemeente, om God. En daarin ook om zijn hemel en zaligheid. Het gaat, gemeente, om God alleen. En daarin moogt u zelf beproeven. Gaat het mij om God? Gaat het mij om die gerechtigheid van God die ongeschonden tevoorschijn trekt? Dat wil zeggen, gemeente, ook wanneer God alleen maar nee tegen u zegt. Ook wanneer God over al uw vroomdoenerij en bestdoenerij zwijgt. Ook wanneer ge misschien rondloopt in de gedachte zou God naar mij willen horen. Dat ge desniettemin over het spanningsveld van de lichtflitsen Gods op God aantrekt. En als ge dan toch moet sterven, dan maar aan zijn voet. Kijk, gemeente, dat is dat wondere trekken van God dwars door het spanningsveld van zijn toren en van zijn gericht en van onze verlorenheid heen naar hemzelf. En daar ligt troost, gemeente. Want zodra een mens bij God komt, valt het eeuwig mee. Want de Heere die houdt het beste achter de hand. Hij begint wel met u uit te lokken en vanmiddag eraan te laten ruiken. Maar hij laat u ook weten bij wie de oorzaak van de ellende ligt. Goed weet. Maar God houdt het beste achter de hand voor de bedroefden van hart. Want in God alleen worden er tranen gedroogd. Worden er smarten weggenomen. En wordt die wonderdiepe vertroosting, die een vrucht is van de troost, aan ons hart geëigend. Meente, dat is nu het evangelie om blij te zijn dat wij in der eeuwigheid onszelf niet kunnen en willen en zullen verlossen, maar dat God het gedaan heeft en dat God het doet en dat God het doen zal. En dat in de kracht van de Heilige Geest. Hij troost. En hoe vaak je dat in de psalmen tegenkomt. Hij troost. Of nog nauwer. Gij troost. Altijd in die wondere verhouding. Deze man vindt het dus een feest dat hij van zichzelf af is. Dat vinden we maar een vreemde zaak. Want laten we nou eerlijk zijn, alle jongens en meisjes die hebben op het oog dat ze op den duur hun benen onder eigen tafel steken. Hun eigen baas willen zijn, conflicten met vader en moeder wat niet mag en wel mag, hoe laat je thuis moet zijn. Nu waren, dan denken die jongens en meisjes allemaal dat ze het gewonnen hebben als zij eigen baas zijn. En dat denken we allemaal. En dat is tot op zekere hoogte in dit leven wel eens waar. Maar het evangelie staat er haaks op en zegt nee, het is precies andersom. In de verhouding tegenover God ligt jouw grootste geluk als jij baas af bent. Als jij losgemaakt bent van je vorige chef. En dat moet je natuurlijk in het oog krijgen. Dat je helemaal niet vrij bent. En nu staat hier dat ik het eigendom van Christus ben. Er staat niet ik heb Christus, maar hij heeft mij. Ik ben van hem. Dat is een wonderlijke zaak, gemeente. Dat het grootste geluk voor een mens gelegen is om een slaaf, dienstknecht, van Jezus Christus te zijn. Grootste en diepste verborgenheid in de schrift, ook in ons persoonlijk leven, wanneer we erging krijgen dat nu al de zaligheid en al ons geluk en heel onze toekomst rust in de hand van God. Los van jezelf. Zegt de Bijbel niet, laat los en je zult losgelaten worden. Maar wat is strijd, gemeente? Wat een ontzettende strijd in een mensenleven om jezelf los te laten. Dat zit hem in die vervloekte hoogmoed van u en mij. Dat we denken het altijd beter te weten dan God. Dat we onszelf willen behouden en dat we onszelf op de been willen houden. Maar wat is dat, gemeente, een kostelijke gebeurtenis wanneer een mens door God wordt overworpen in de liefde. En daar heeft de mens tenslotte geen geweer meer. Je kunt tegen een vijandje met een dolk en een pistool en met een revolver en ik weet allemaal niet wat meer verzetten. Maar als God met ons strijdt in het woord, met het scherpe mes van zijn geest en van zijn heilige wet en van zijn evangelie, dan heeft een mens geen geweer meer. Hebt u het wel eens verloren van God? Dat u eronder doorging. En dat hij u te sterk werd. Gij hebt mij overmocht, zegt de profeet. En gij zijt mij te sterk geworden. Kijk gemeente, daar heeft God nou de grootste moeite mee met eerbied gesproken om een mens dat te leren. En zodra een mens in de gaten krijgt dat hij het ook niet meer hoeft te doen en dat hij het ook niet kan doen, dan is het hem één openbaring, één grote verwondering dat God het al lang voor hem gedaan had en doet en uitwerkt. Kijk, dat is het evangelie. En wie dat evangelie aantast en vervormt en naar zich toe buigt, diens oordeel is op zijn eigen hoofd. Gemeente, wat is God barmhartig en genade dat hij een mens leert dat hij overwinnaar is en dat wij teruggebogen worden tot God toe. Dat is nu die liefde tot God waar we het net over hadden. Van hem te zijn, voor hem te zijn, onder hem te zijn. Dat wil zeggen dat God ons boven alles schuilt. Want waar kan een mens nu beter schuilen? Dat schuilen onder die middelaarsvleugelen van Christus. Dat schuilen aan de voet van dat kruis. Dat misschien nog met één arm vasthouden van die gekruisigde. Dat geleid worden naar die levensvorst in de hof van Jozef van Arimathea. Dat met hem meegenomen worden in zijn hemelvaart. Dat ontvangen van de Pinkstergeest. Gemeente, wat is dat een ontzaglijke zaak. Wanneer die gerechtigheid van Christus zo compleet, zo totaal ons bedekt. En tegelijkertijd ons bij de Vader brengt. Door den Heer Jezus Christus. En de Heer Jezus zegt, ze zijn van mij. Ik heb ze van eeuwigheid van de Vader gekregen. De Heer Jezus bidt voor ze, bewaart ze. En wat is dat een rijk evangelie, gemeente. En als u nou denkt, dan ga ik nog eens wat meer bidden, dan zeg ik, dat kan nooit kwaad. En als u zegt, ik kom nog trouwen naar de kerk, dat is ook allemaal best. En als u zegt, ik ga mijn Bijbel nog trouwer lezen, dat is een kostelijke zaak. Maar als dat voortkomt uit het beginsel van die eigen werkgerechtigheid, dan bent u een vijand van de genade Gods. Want de Heer Jezus Christus wil zich wel in de weg der middelen openbaar bekendmaken. Maar hij deelt nooit met u. Meent u, zo komt God aan zijn eer. We worden zalig omdat God het wil. En we worden zalig zoals God het wil. Dat is de eer van God. Dat is de weg van het kruis. Dat is de weg van de Heilige Geest. Kijk gemeente, en dat is nu troost. Naar lichaam en naar ziel. Dat is de hele mens. Ook al weten wij dat we in een sterfelijke gestalte zijn, dat ons lichaam tot stof verpulvert. Maar waar de Heere begint, daar zet hij voort, daar trekt hij die hele mens naar zich, haalt ook dat lichaam uit het graf, maakt die mens weer één en geheel. Hij maakt het af, naar lichaam en ziel. Meente, wat is dat een troost? En die troost die is wel gegrond. Er staan drie vaste pilaren onder. De eerste pilaar die onder deze troost staat, die met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. Dat wil zeggen, gemeente, het is in de ogen van God en van zijn kerk volkomen in orde. Met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald. En als wij dat woord dierbaar lezen of kostbaar in de Heilige Schrift, dan wil dat zeggen, gemeente, van oneindige waarde. Het hangt maar niet in de lucht. Het is me niet een aangepraat en een aangewaaide zaak. Integendeel, het is een aangebrachte zaak. Want de Heer Jezus Christus heeft voor God zijn leven uitgegoten in de dood. Hij heeft met zijn eigen leven als een rantsoen betaald. Heeft de volmaakte en volkomen gehoorzaamheid van aan de Vader gebracht. En hij is in alles gehoorzaam geweest. Is dat, gemeente, een kostelijke zaak? We komen nog wel eens breedvoerig over terug wanneer de leer der verzoening, zo God wil en wij leven, aan de orde komt. Maar wat is het een kostelijke zaak dat het bloed van Christus niet alleen een levensstroom is, maar een verzoenende, heiligende, reinigende kracht heeft. En dat als het ware God de Vader dat bloed van Christus laat druppen over de scharen, opdat zondaren de geur van dat bloed van Christus zouden ruiken. En dat ze zouden zeggen, oh, wat een werfkracht, wat een koopkracht zit er in dat bloed van Christus. Die met zijn kostbaar bloed, nou dat is waar, zijn bloed is kostbaar. Daarom laat hij het ook niet vertreden. Die met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. Buiten dat bloed van Christus, buiten die betalende borg, doet een mens niets anders dan zonde. Er is één stuk duisternis, één stuk onkunde, één stuk vijandschap. Want wat is de wortelzonde van ons bestaan? Dat een mens het vertikt. Dat hij beneden zijn stand acht om door het bloed van een ander geheiligd, gered en gezaligd te worden. Dat is niet alleen die bekende professor uit Leiden die daar zijn vloek over uitsprak. Maar we zijn allemaal aangeboren zo verschrikkelijk hoogmoedig. Anders zou toch de troon der genade bestormd worden, ook in Zoetermeer. Dat mensen alleen door het bloed van Christus zalig worden, dat kan toch? Dat zegt God zelf. Maar die vreselijke hoop, dat toch ergens in het verborgen nog denken van, we zullen het zelf wel opknappen. Kijk, gemeente, dat we een leven leiden zonder aan God te denken, dat is onze zonde. En u staat hier als de troost die voor al mijn zonde volkomen heeft betaald. Dat wil zeggen roetzwart. Maar die kostbare brief van het bloed van Christus wordt als een kwitantie gepresenteerd. Handschrift der zonde dat tegen ons getuigd wordt uitgewist. Kijk, gemeente, dat is een kostbare zaak. En als ge naar dat bloed van Christus zucht, dan moet ge mij vragen, Heere, laat dat bloed over mij komen. Want anders kunt ge nergens van leven. En als u toch leven kunt, dan hebt u verborgen ketterijen in uw hart. Hele rechtzinnige misschien, of ook hele vrijzinnige, dat kan wel. Maar dan hebt u ketterijen in uw hart. Als ge nog buiten dat bloed van Christus kunt leven. Zonder de reinigmaking uw zon. Gemeente, wij mogen dat vragen. Om in genade. en door genade alleen, door het bloed van Christus gereinigd te worden. We hebben dus nodig, gemeente, de wetenschap van Hiskia, die wist dat al zijn zonden achter Gods rug waren geworpen. En dat gaat over verleden en heden en toekomst, voor al mijn zonden volkomen betaald. Het lijkt wel alsof u de hemelse muziek erin hoort en mij uit alle geweld des duivels verlost heeft. Catechismus gelooft dus dat de duivel er is. Dat geloven alle mensen lang niet, ook vandaag niet. Maar je kunt natuurlijk wel net doen alsof iemand er niet is, maar dan is die er toch wel. De duivel. En onder zijn heerschappij zijn we gekomen. Zeker, we zijn en blijven schepselen Gods. Blijven geroepen, maar we zitten onder de heerschappij van de duivel. En hoe kom je daarachter? Wel, wanneer de Heere Christus bij ons in de gemeente binnenkomt, in huis binnenkomt, dan komt hij er best achter dat de duivel er is. Want die wil zijn patiënten, zijn cliënten niet kwijt. Er is nooit sterker worsteling dan wanneer de geest des Heren in een gemeente binnenbreekt. Door de prediking van het evangelie de Heilige Geest in al zijn werkingen meegaat en thuis uitgewerkt wordt. Kijk, gemeente, onder die heerschappij, zegt de catechismus, ben ik vandaag. Want ik heb een andere Heer gekregen. In het woord heerschappij zit het woord Heer. Ik heb namelijk gekregen de Heer Jezus Christus. Dat wil niet zeggen, gemeente, dat een christen verlost is van verzoekingen, van aanvechtingen, van kwellingen, van strijd, van vallen. Zo wat dat. Maar de absolute alleen heerschappij van de Satan is gebroken. Want er is geen macht, ook in Zoetermeer. Of hij is door Christus overworpen. En dat is voor al die mensen bestemd. Die denken dat ze er nooit en nooit zullen komen omdat ze onder de macht zitten. Maar Christus is uit de doden opgestaan en heeft al die machten één voor één kapot gebroken. Die zijn er nog wel, en met grote kracht, maar hij heerst onder de heerschappij van de gemeente. Dat is nu troost voor mensen die zichzelf op geen enkele wijze op de been kunnen houden. Troost om achter dat schil des geloofs te zitten. En daarmee al die vurige pijlen van de Satan op te vangen. Dat is de eerste pijler. De tweede pijler is de bewaring. En al zo bewaard dat zonder de wil mijn hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Dat wil zeggen, gemeente, hij begint, hij verlost, maar hij bewaart ook. En dat is nodig. Want er zijn verschrikkelijk veel vijanden. En nu staat die verkiezende liefde des vaders er borg voor. De verzoenende kracht van het bloed van Christus er borg voor. De wederbarende kracht van de Heilige Geest staat er borg voor. Dat bij deze verlossing wordt bewaard. Als dat niet zo zijn, gemeente, dan was het geen complete troost. Want als een mens één ogenblik zichzelf moest bewaren, was het een verloren zaak. Maar nu is de troost compleet. Dat hij bij die verworven verlossing beschut en bewaart. En de Heer Jezus heeft gebeden dat het geloof niet zou ophouden. Hij heeft gebeden dat de bewaring van zijn kerk nooit zou ophouden. En wat ligt er dan veilig, gemeente, als we Jezus Christus horen bidden: ik bid voor hen. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook diegenen zijn die gij mij gegeven hebt. Bewaart, gemeente, tegen de Satan. Bewaart tegen de wereld. Die ontzettende zuigkracht die eruit gaat, ook van deze gestalte, van deze wereld. Waarin je zegt, hoe zul je ooit overeind blijven? Dat gij ze bewaart voor de boze, ook voor de zuigkracht van deze wereld. Bewaart, gemeente, ook voor de vernietigende krachten van binnenuit. Dat zondige vlees, dat totale bestaan dat altijd tegen God blijft inlicht. Dat hij bewaart tegen al de aanslagen van het oude bestaan, soms zeer listige, zeer gecompliceerd, hij bewaart. En dat wij bewaard blijven, gemeente, bij het woord der waarheid. Dat we geen andere wijsheid willen dan het woord des kruises. Dat wij ons door niemand en niets van die vaste fundamenten laten afbrengen. Dat is bewaard. En die gaat zelfs tot de haren van het hoofd. Die let erop. Dat er een haar meer of minder op staat. De Heere God wel. Kijk, gemeente, dat is troost. Wanneer die hand u grijpt en die hand u vasthoudt. En dan zegt de Heer ook, wanneer gij door het water zult gaan, dan zal ik bij u zijn. En wanneer gij door het vuur zult gaan, zal ik bij u zijn. O, die vertroostingen Gods, gemeente. Hij bewaart en keert de zaak om, zodat alle dingen moet medewerken ten goede. Al die dingen in ons leven, al die verborgen en openbare kruisen, al die pijnen en ziekten en moeite en strijd, dat hij die nu gebruikt, dat ze ons ten goede dienen. Dienstknechten, Gods paarden voor Gods wagen, om ons te brengen waar we wezen moeten. Daar hebben we soms wel eens een hele tijd voor nodig om erachter te komen, gemeente. Maar desniettemin is het waar. Alle dingen. We komen er bij de voorzienigheid uitvoerig op terug. Ook die dingen die tegen zijn. En dat is de tweede pijl. De laatste pijler is waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert. En hem van harte te dienen, gewillig en bereid maakt. Alles wat wij tot nu toe bespraken, is van God uit. Zijn verkiezing, zijn verzoening, zijn bewaring. Maar gemeente, God de Heilige Geest brengt dat ook thuis. Waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest verzekert. Komt de mens eruit? Hoe leeft hij daar nou uit? Wanneer weet hij dat nu? Nu zegt de Heere, daar heb ik jouw licht niet voor nodig, maar daar heb jij mijn licht voor nodig. Het licht van de Geest, van de Trooster. De Heilige Geest, gemeente, laat kennen wat van God is. De Heilige Geest leert in ons verstand en in ons hart wetenschap van de dingen des geestes. Dat ontsteekt hij in ons leven. De apostel zegt, we hebben niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrees. We hebben ontvangen de Heilige Geest, die uit God is, de Geest der vrijheid, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Mag wel eens meer aan gedacht worden. De zekerheid des geloofs is vandaag een schaarse zaak. En dat komt, gemeente, omdat wij de reformatorische leer met voeten treden. En omdat de leer der vrije genade altijd in het menselijk vlak wordt getrokken. Maar de Heilige Geest wil de ruimte en neemt de ruimte om dat werk van de Vader en van de Zoon toe te eigenen. Die Heilige Geest geeft licht. Daar kan hij alles voor gebruiken, maar het gaat niet op in een stem of in een visioen. Maar het is licht dat verspreid wordt over de ziel. En dat geeft ook een diepe vrede in het hart. Want zodra een mens maar enige toegang tot den troon der genade heeft, dan is er een wederkerigheid. Laat staan als die mens de toegang heeft door Christus zelf. Dan is daar een wederkerigheid, gemeente, waar een ander hem niet in hoeft bij te lichten. Maar dan geeft God zelf licht uit zijn woord door zijn geest over de dingen, over de zaken die hij schenkt. Dat wil niet zeggen, gemeente, dat we elkaar niet nodig hebben. Maar dat wil wel zeggen dat zalig worden is een persoonlijke zaak. En dan geeft de Heilige Geest licht, soms over een woord, soms over een gedeelte. Maar hier gaat het over de aanneming tot het kindschap Gods in Christus. Daar geeft hij licht over. Gemeente, wanneer wij vragen waar leren we dat, dan is dat altijd in de nood. Een kind wordt altijd uit de benauwdheid geboren. En wanneer wij vragen wanneer hebben wij de meeste zekerheid, wanneer onze zekerheden op aarde kapotgeslagen worden. En wanneer u vraagt wanneer hebt ge daar de meeste troost staan, wanneer alle troostbronnen op de aarde zijn afgesloten. Want de Heer maakt zichzelf onmisbaar. En u wil de Heilige Geest ook vanavond in het leven van zijn volk die zekerheid aanblazen. Het is net als een oude orgeltrap die de wind in het orgel trapt. En die zo die geest in het hart ademt. Zodat een mens ook verstaat wat hij gekregen heeft. En die geest hangt samen met het geloof. Want naarmate ons geloof is, gemeente, is ook onze zekerheid. Want het is maar niet een zaak die erbij geplakt wordt. Maar die gaat op en neer met het geloof. Maar dan, dat geloof in die zalig maken. Is dat, gemeente, niet een vaste troostgrond? En tenslotte doet alles de deur dicht dat hij mij van harte willig en bereid maakt om hem te dienen. Van harte. Dus niet maar zo'n beetje gescheurd, gespleten. Nee, van harte. Ook al vechten we dagelijks met die vijand van binnen en van buiten. Van harte. Gewillig. Niet dat wij zo gewillig zijn. Maar dat hij gewillig maakt. En vooral voor jonge mensen moet u de mooiste kant laten zien. We zeggen jongens, er is geen kostelijker dienst dan de dienst van God. Want hij maakt je nog gewillig ook. En bereid om in zijn wegen te gaan. Gewillig en bereid, gemaakt en gedrongen door de liefde van Christus. Gemeente, wat een troost. Hebt u er ooit aan gedacht dat die troost zo vast verzekerd is op drie pijlers. De verlossing, op de bewaring, op de verzegeling met de Heilige Geest. U zult u zeggen, dat is een christen in de bloei van zijn geestelijk leven, en dat is ook zo. Als ik een pak ga kopen in een of andere zaak en ik vraag, meneer, hebt u niet een kostuum voor me? Dan komen die verkopers of verkoopsters met het beste pak opdraven dat ze hebben. Waarom? Omdat ze denken, als die daar eenmaal aan geroken heeft, dan wil die niet anders. Kijk, gemeente, zo doet de heren nu ook. Het gaat vanavond niet over de vraag wat het minimum aan het geestelijk leven is, want dat maken wij niet af. Want dat kan één zucht van die moordenaar aan het kruis zijn. En één klop op de borst van de tollenaar. Maar het gaat over de vraag, gemeente, wat is nu eigenlijk het geloofsleven zoals het floreert, groeit en bloeit. Daar gaat het om. En op dat niveau en op die stand wil God zijn kerk hebben. En daarom wil hij ze daartoe opvoeden, daar brengen. Ze daar gebracht om ze daarin te leiden. Gemeente, wat weten wij in ons persoonlijk leven van die troost? Want het is allemaal toepassing. U hebt de hele avond waarschijnlijk, hele middag al zitten toe te passen waarschijnlijk, of niet? Gemeente, wat hebben wij nou van die troost? En waarin bestaat onze troost? Het lied, gemeente, is bijna uit. Want het zingt door in de harten van allen die God vrezen. En zeggen, welk een troost. Welk een onmetelijke troost. Welk een enige troost. Welk een eeuwige troost. In leven en in sterven. Naar het lichaam en naar de ziel. Omdat er velen jaloers worden gemaakt. En bezig zijn voor Gods aangezicht geleerd te worden. Amen. Laat ons danken en bidden. Almachtige, barmhartige God, wij danken en loven u. Dat gij ons vanmiddag voor ogen hebt gesteld. Waarin de enige troost bestaat. In leven en in sterven beide. En wij komen u vurig smeken. Dat er in ons aller hart die droefheid geboren of ook verdiept wordt, waarin onze grondeloze nood en ellendigheid klaar en helder wordt geopenbaard, waarin gij als de God van alle vertroosting in Christus Jezus de troost in leven en in sterven en met een geest. En die is de geest van vertroosting en blijdschap in de zielen moogt afdalen om van daaruit in uw wegen te doen gaan. We komen u bidden, Heere, dat gij alles wat schijn is wilt opruimen, alles wat geen grond heeft wilt wegslaan, en maar dat gij de armen en verslagenen van hart wilt vertroosten, maar bovenal uitleiden uit zichzelf naar die enige grond in leven en in sterven beide. Opdat het evangelie in ongekende kracht, heerlijkheid, majesteit mag worden gebracht in de huizen en in de harten. En wil gij geven, Heere, dat de vogelen des hemels dit woord niet wegpikken. En wil gij geven dat het niet bij ons valt tussen de doornen en de distelen of in ondiepe aarde, maar dat het in een wel toebereide aarde mag vallen. En wil gij bovenal vruchten verwekken die u aangenaam zijn in Christus Jezus uw Zoon. Zegen gij de gemeente in alles waarin zij te zegenen is, ieder op zijn en haar plaats. Sterk ons voor de taak waartoe gij ons roept. En wil gij ons bekwamen, Heere, waar gij ons ook maar stelt, getrouw maken en afhankelijkheid, opdat we in uw weg zouden gaan. Wij komen u dat alles vragen, met de dankzegging voor de ontvangen zegeningen, in Christus Jezus uw Zoon. Amen. Wij zingen Psalm 25, het zevende vers. Gods verborgen omgang vinden en wat daar meer volgt in Psalm 25, vers 7. Dans uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.